gaan naar de geschiedenis van Laren. Het is bijna Pasen en dat herinnert Teun Koetsier aan de oorlog. En wel een oorlog in de jaren 1860-1870... waarin de paus katholieke jonge mannen opriep voor hem te gaan vechten. Ze werden ook wel zouaven genoemd. Wat dit met Laren te maken heeft, gaat Teun ons nu vertellen. Welkom in de uitzending, Teun.
Goedemorgen, Angelique.
Goedemorgen. Teun, een paus die oproept tot oorlog, tot vechten, dat is toch wel heel bijzonder.
Ja, maar de omstandigheden waren anders dan nu. Kijk, in die tijd, dat is de 19e eeuw, had je Garibaldi die samen met de Italiaanse koning van Italië een eenheid wilde maken. Het was een vereniging, een verzameling van staatjes, zeg maar. En men wilde er een verenigd Italië van maken. En een van de problemen waar hij dan tegenaan loopt, Garibaldi, dat is het feit dat de paus niet alleen kerkelijk heerser is, maar ook wereldlijk heerser. Want hij heeft namelijk een groot stuk grondgebied grenzend aan de Middellandse Zee, met Rome in het centrum. Dat beheerst hij. En men wil dat toevoegen aan dat verenigde Italië. En de paus die is het daar niet mee eens en dat leidt tot oorlog. En dat is inderdaad in de periode 1860-1870. En dan komt er dus een oproep van de paus aan katholieke jonge mannen, weerbare katholieke jonge mannen, om zich te melden om voor hem te gaan vechten om zijn grondgebied te verdedigen. En die mannen worden zouaven genoemd. Uiteindelijk in het begin zijn het compagnieën en uiteindelijk is het een heel regiment zouaven.
En waar kwamen ze allemaal vandaan?
Oh, overal ter wereld. Maar het is heel opvallend dat er zo ontzettend veel uit Nederland kwamen. Van de ruwweg 11.000 kwamen er meer dan 300 uit Nederland. Sorry, meer dan 3000 uit Nederland. En een paar honderd uit België, dat is ook relatief veel. Maar Nederland springt er wat de aantallen betreft echt uit. En dat is dus interessant, los van het feit dat het überhaupt interessant is. Het is een interessant stuk uit de geschiedenis van het Nederlands katholicisme, dat Nederlandse weerbare mannen voor de paus gaan vechten en daarmee hun staatsburgerschap verloren. Dat hadden ze vaak niet in de gaten, maar dat was wel een feit.
Oh, dat is wel heel wrang. En ze moesten ook ongehuwd zijn, hè? Begrijp ik.
Dat weet ik niet, maar daar ga ik inderdaad van uit.
Ja, maar ze verloren hun staatsburgerschap, ja. En dan...
Jazeker, want de Nederlandse wet, en ik weet niet hoe het op dit moment is, maar het zou me niet verbazen als het nog steeds zo was. Als je in vreemde krijgsdienst treedt zonder toestemming, destijds was dat dan de toestemming van de koning, koning Willem III, die je nodig had. Als je dat deed, dan verloor je je staatsburgerschap.
Ja, wat me trouwens opvalt, is dat er ook veel meer Hollanders in zaten dan Fransen, Belgen of andere nationaliteiten.
Ja. En de vraag is natuurlijk hoe dat komt, want het springt er echt uit. Een van de vier, zelfs meer dan een van de vier, was Nederlander. Nou, er was in ieder geval in Nederland een pater de Kruif, die op een gegeven moment naar Rome reisde en zo'n zouaaf tegenkwam op de boot. En toen drong tot pater de Kruif door dat hij hier een missie had. En die is toen het hele land doorgereisd, heeft allerlei brieven geschreven aan pastoors met de vraag: heb jij in je gemeente jonge mannen die dit zouden willen? Want dit is een groot doel. En dat heeft heel veel succes gehad. Maar ik denk dat niet de hele verklaring is. Kijk, de katholieken zijn in Nederland een aantal eeuwen onderdrukt geweest. Vanaf de 80-jarige oorlog tot Napoleon. Want toen pas kregen ze gelijke rechten als de anderen. Je weet het wel, het hele verhaal over schuilkerken en dergelijke. En dan in de 19e eeuw, dan is de situatie in Nederland toch anders dan in andere landen. Wat kerkelijke hiërarchie betreft. In andere landen heb je natuurlijk bisschoppen, et cetera, een hele gevestigde hiërarchie. En hier in Nederland moest dat langzaam maar zeker weer vorm krijgen. En in die periode is Nederland heel erg op de paus gericht geweest.
Oké, okay, en dus dat was ook in Laren dus het geval?
Veel directer.
En ook in Laren?
Vanzelfsprekend, Laren doet gewoon mee met de rest.
En was Laren oververtegenwoordigd of weet je dat niet?
Ik ga ervan uit dat dat niet het geval was.
Nee.
Kijk, er kwamen uit Laren vier zouaven. En ik kan je ook vertellen hoe ze heten. Roelof Distelblom, Wilhelmus Schouten, Gerrit Schothorst en Willem Splint. Dat zijn de vier Larense Zouaven. En ik ga ervan ook vanuit dat die hun Nederlanderschap hebben verloren.
Wat is er van ze geworden? Is dat bekend?
Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel wanneer ze zijn overleden. Maar veel details weet ik niet van die mannen. Dat is überhaupt een probleem.
En werden zij... ik heb iets gelezen
nou,
over...
Ik wil vertellen hoe dat dan ging.
Ja.
Dus laten we zeggen, Pater de Kruijf die stuurde ook een brief naar de pastoor in Laren. Dat was pastoor Tinnenbroek in die tijd. En pastoor Tinnenbroek die keek in zijn parochie rond. Zei het misschien in de kerk tijdens de mis. En toen meldden zich deze jongens. En dan zei de pastoor, nou, de route is duidelijk. Je moet naar Oudenbosch. Waar overigens een Zouavenmuseum is, dat kun je bezoeken. En op de website kun je ook de lijst vinden van alle hen bekende Zouaven. Je moet naar Oudenbosch, zei de pastoor. Daar gaan ze je verdere instructies geven. En die jongens die moesten dan met de trein van Oudenbosch naar Brussel. Daar werden ze gekeurd. Daar gingen ze met de trein naar Marseille. En daar gingen ze op de boot. Ze konden vanzelfsprekend niet over land naar Rome door het Noord-Italië. Want dat was heel erg onrustig daar. He, Garibaldi en zijn troepen waren daar het land een eenheid aan het maken van het land met allerlei verzet. En in Rome werden ze dan getraind en ingezet. En ze hebben deelgenomen aan in ieder geval twee veldslagen. De slag bij Mentana is een grote overwinning geweest voor de Zouaven. 1867, dat ligt een beetje ten noordoosten van Rome. Alleen in 1870 is er weer een veldslag en dan verliest de paus. Overduidelijk. Dus het grondgebied van de paus wordt bezet door de troepen van Garibaldi.
En welke leeftijd hadden deze vrijwilligers? Is dat vanaf 18 jaar of al jonger?
Ik denk dat je van 18 jaar moet spreken, ja.
Ja.
Ja, jonge mannen.
Jonge mannen, ja. Ja, en heeft de paus ook wel gewaardeerd voor wat ze gedaan hebben? Is daar een
natuurlijk
vorm van...
Natuurlijk zijn ze gewaardeerd.
Ja.
Natuurlijk. Ja, en ze kregen ook soldij. Daar is ook nog een heel verhaal over te vertellen. Van dat soldij, dat kwam op een gegeven moment niet meer. En toen de paus had verloren, gingen die jongens overal naartoe. De meesten gingen weer naar huis. Er zijn er ook die zich als huursoldaat elders hebben onverdienstelijk of verdienstelijk hebben gemaakt. Maar die jongens hadden dus nog soldatengoed in Nederland. En dat is toen via de Nederlandse staat uitgekeerd. Dus
ja, dat is toch
moest
wel netjes.
Een manier gevonden worden om die jongens te vinden en ze hun soldij te geven.
Okay.
En dat is interessant, omdat het feit dat ze het Nederlandschap hadden verloren de staat niet weerhield om dit te regelen. In het algemeen, degene die dan hun Nederlanderschap weer aanvroegen, die hebben het weer gekregen. Daar waren uitvoerige discussies in het parlement over. Heel specifiek met betrekking tot bepaalde personen. En dan komt er de vraag aan de orde, bestaat er een kans dat ze weer opgeroepen zullen worden door de paus? Nou, dat leek iedereen uiterst onwaarschijnlijk. De paus had immers verloren. Dus dat soldij, dat kwam dus uiteindelijk via de Nederlandse staat en de katholieke kerk.
Ik vond het een mooi verhaal. Ik vond het een heel bijzonder verhaal. Ik heb er wat over gelezen, ook had er nog nooit van gehoord. Prachtig verhaal. Mooi stukje geschiedenis weer, Teun. Hartelijk dank weer voor dit verhaal. En graag tot de volgende keer. Dank je wel, Teun.
Zo is het. Prettige paasdagen, mensen.
Hetzelfde, prettige paasdagen.